Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin, het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Ben van den Burg, fijn dat je er weer bent.
Ja, klopt.
Pak een speciaal biertje erbij hè, voor de barbecue.
Ja, maar ik lust geen bier, dus dat is makkelijk.
Ook geen coronaatje, mag tegenwoordig weer.
Ja, maar ik lust het niet, dus ik neem wijn.
Wijn, heel goed. Ja, hoe is jouw zomer tot zover?
Nou, druk. Want ik heb gisteren weer buiten geslapen in de open lucht. Natuurlijk op de camping, maar in de open lucht. Heerlijk was het. Mooie nacht, 20 graden. Maar ik lees meer dan ooit. En dat was ook de bedoeling dat we dat deze zomer gingen doen.
Nee,
en
nu, dat klopt.
Nu de metaverse.
Dat klopt, boek. Ja. Nee, dat zeker. Dus vakantie, ho maar. Want ja, jij, naast metaverse, jij bent natuurlijk Apple aan het volgen. Want deze week de kwartaalcijfers. Ook die van alle andere techreuzen. Microsoft, Meta. Veel angst voor recessie. Maar wij gaan juist ook vandaag proberen een beetje te ontspannen. Op BNR Camping Digitaal in deze speciale zomerserie van BNR Digitaal. Dus. En daarin gaan we het vandaag onder meer hebben over de telecomsector. Want Ben, daar speelt ook van alles, hè?
Ja, dat is de hele tijd hoeveel investeren dat we nog snellere verbindingen krijgen. Hebben we die versnellere verbindingen nodig? Mm-hmm. En hoeveel keer je uit aan de aandeelhouders? Dat is altijd de vraag.
Dividend.
Ja.
Mm-hmm. Nou, en dan gaan we het ook nog hebben over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI. En dat betekent dat onze gast vandaag niemand minder is dan Remy Gieling, oprichter van AI.nl.
Leuk om er te zijn op deze camping.
Welkom, Remy.
Dank je wel.
Speciaal biertje? Alcoholvrij.
Tonnetje.
Tonnetje, ook goed. Ben, eerst even naar Apple dus. Want die kwartaalcijfers komen, maar jij wilt het heel graag hebben over een nieuw product. Wordt waarschijnlijk toch pas na de zomer onthuld, maar jij vindt het heel erg belangrijk.
Nee, het was zo. Mijn zwager, die komt dus naar me toe en die heeft diabetes. En die zegt van, ik ga de nieuwe serie 8 van Apple Watch kopen. Hij is totaal, hij heeft niets met technologie, want dan kan ik mijn glucose meten.
Ja.
En ik dacht van, is dat nu al? Dus ik ging me erin verdiepen. Nou, nee hoor jongens, dat komt pas tegen de jaren 30. Want hij vroeg al, krijg ik dan een prikje in mijn huid? Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, er komen natuurlijk weer nieuwe toestellen uit. En het meest interessante vind ik dat veel later is. Maar nu wel, en dat is wel aardig, dat je temperatuur kan meten.
Ja.
Dus dat is wel goed.
Ja, maar dat is toch eng, Ben, dat Apple nog meer van onze gezondheid staat. Dat hebben ze natuurlijk al met je beweging en je hartslag komt er dan aan. Weet je bloeddruk dus
maar
ook.
Maar het rare is, ik vertrouw toch dat Apple, dat privacy... Dat
maar waarom
het
willen
zit?
Ze die gezondheidsdata van ons allemaal hebben?
Apple wil die gezondheidsdata om ons nog beter te bedienen, zodat wij nog meer committed zijn tot Apple. Kijk, de gezondheidssector is een hele grote markt. Ze richten zich al heel lang op gezondheid. Die markt is miljarden, 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 miljarden. Apple moet groeien, die moet meer... groeien natuurlijk, want wij willen dat onze aandeeltjes meer waard worden. En daardoor richt zich daarop, want ze denken dat daar een nieuwe markt is waar ze ook omzet kunnen maken.
Om even daarop in te haken, want je hebt het ook gezien nu met Amazon, met de overname van One Medical was het.
Ja, heel goed.
8 miljard, ook op de zorg,
zeker. En ik heb net een boek gelezen over Apple, dat heet After Steve. Het gaat over Apple na Steve Jobs. En ook de grote breuk tussen de oude garde, de Johnny Ives en de Tim Cooks van deze wereld. En daar ging het ook over, dat Johnny Ive had dus één grote droom om Apple een lifestyle brand te maken. Hij wilde met die Apple Watch wilde die een lifestyle item ervan maken.
Maar dat eigenlijk is de iPhone toch eigenlijk al?
Ja, maar grappig genoeg, dat is dus door Cook is niet daarop teruggefloten. En die wilde er een medical device van maken.
Zo.
Want er bleek gewoon heel weinig marge of heel weinig ruimte te zitten in een lifestyle merk. Maar wel heel veel waarde in medical devices.
Maar Jobs zat toch gewoon 2011, 2010... dat hij zei van we moeten veel meer medical. Omdat hij zelf natuurlijk met zijn gezondheid zat... Want toen begon het toch al?
Ja, Jobs was zelfs vervent acupunctuurfanaat volgens mij. Dus je had misschien zelf graag naaltjes in Apple Watch willen maken.
Kom ik toch weer terug op mijn punt van net. Medical vanuit, daar hebben de mensen behoefte aan? Of medical vanuit, daar zien we het economisch belang?
Nou, ik denk dat het een combi is. We kunnen natuurlijk altijd heel cynisch zeggen. Economisch belang, aandeelhouderswaarde. Maar het is natuurlijk heel erg mooi als je een techbedrijf bent. En dat bedoel ik echt niet zien. Mooi ook gewoon om de mensheid te helpen. En als ze goede technologie maken en je kan mensen gezonder maken. Nou, dan ben je 85, je kijkt terug of je staat hier op de camping... en je denkt, nou, denk van, hey, ik help mensen gezonder worden. Dat kan je cynisch doen, alleen maar aandeelhouderswaarde... maar dat moet je niet altijd doen. Het is ook een combi.
Ga ik wel even doen, zure journalisten, dan krijg je dat. Dat boek wat dat heet, of is het ook de ondertitel... How Apple Became a Trillion Dollar Company But Lost Its Soul. En het gaat er dus heel erg over dat Tim Cook... eigenlijk alle ziel uit het bedrijf heeft gezogen... en alleen maar aan het sturen is op aandeelhouderswaarde. Alleen maar op marktmaximalisatie. En... elke pagina voel je dat meer en meer terugkomen. Het is een leuke read eigenlijk voor de zomer, voor iedereen die op de camping zit. Dus ik denk ook, ik geloof er heel erg in, dat Tim Cook dit echt wel aangrijpt als mogelijkheid om Apple van de 1 miljard naar de 2 miljard te krijgen.
Boeiend. Maar goed, ja. Serieuze zaken. Terwijl, Ben, notabene, Remy en ik hebben ook daadwerkelijk geprobeerd iets vakantieachtigs te doen deze zomer. In eigen land dat wel, namelijk karten. Nou ja... niet helemaal, want het is elektrisch, indoor en met power-ups. Alsof het een soort race-spel is bij House of Cards in Utrecht. Met Remy dus, ook onze gemeenschappelijke vriend Daan de Geus... en BNR-collega en mede-tech-nerd Kees Dorrestein. We komen hier in een hele donkere hal met allemaal lichtjes. Een soort kerstverlichting en dan pijlen in LED-verlichting. En allemaal van die rood-witte blokken die je ook in de Formule 1 langs de baan ziet staan. En bij stratencircuits, tenminste. Die uitstraling heeft het allemaal... Ja, en dan hier dus met een soort omgebouwde karts met bumpers en race-stuurtje met allemaal knoppen. Ziet er wel allemaal heel futuristisch uit. Paul Klein, oprichter van House of Cards. Vertel even, wat hebben we hier nou precies?
House of Cards is een plek voor next level karting. Voor een hele brede doelgroep. Dus normaal gesproken is karten natuurlijk echt voor de snelle jongens. En hier vindt iedereen het leuk om te karten. Dus jong, oud, man, vrouw is hier zeker meer dan welkom. En het gaat dus vooral om het spel en niet zozeer om de snelste rondetijd.
Het gaat namelijk om hoeveel punten je haalt. En punten kun je halen door zogenaamde power-ups. Dat zijn items die je op de baan vindt.
Lukt het een beetje, Remy?
Ja, zeker. Ik moet zeggen, het zijn inderdaad geinige kartjes die best helemaal zelf ontwikkeld zijn. En je ziet hier inderdaad het stuur met alle knopjes erop, met alle speciale power-ups. En ik probeer mezelf nu in te snoeren.
Het zijn elektrische driftkarts. Dat betekent dat ze echt totaal anders werken dan wat je misschien gewend bent. Er zitten zwenkwieltjes aan de achterkant, dus ze breken uit.
En Daan de Geus, jou horen wel als Formule 1-kenner bij BNR. Kun je ook zelf rijden?
Ja, kijk, het gaat natuurlijk maar om één iemand te verslaan. Dat is Joe van Buurik voor de Bragging Rights.
Ja, Kees, je hebt een verleden als tech-redacteur, maar tegenwoordig ben je alleen maar nieuws aan het lezen. Kun jij wel een beetje met technische voertuigen overweg?
Ik dacht van wel, totdat ik in deze kart zat. Toen begon ik toch te twijfelen aan mijn hele tech-redacteurschap. Nee, ik had het alleen maar over Tesla en dat soort dingen. Ik had het helemaal niet over, dit is geen Tesla.
Nou, dan gaan we zien hoe je het ervan afbrengt.
Ja.
Racers, get ready to collect points. In 3, 2, 1.
Nou, Kees.
Oh, daar gaan we.
Oh, de muziek is er ook bij.
Oh ja.
Nou, het gaat nog niet zo heel hard, maar ik probeer wel... we beginnen nu nog langzaam, ja. Ik voel ook dat ik gewoon nog niet zo snel ga, maar en Kees al wel, dus dat vertrouw ik al niet. We zitten nu al in een tunnel.
Kijk eens, hop, schildje pakken. Oh, kijk, 3, 2, 1.
Nou, en daar zijn we. Ja, nu vol gas. Huppakee.
Ah, en ik rij nu net over iets heen. Oeh, ik heb geen rem.
Ik heb nu een power-up en dan moet ik kijken. Oh, insturen. Lastig. Oké, hier kan ik voor kortere weg nemen. Ja, ik kan niet remmen. Dus, oh, daar zie ik Kees al. Nou, dan ga ik op Kees af. Hoor. Even kijken of ik de knop kan vinden. Hoppakee.
Ik weet nu niet, ik heb niet het idee. Oh, kijk, ik heb iets gepakt. Het is een raket.
Een raket. Ik heb een raket. Oh, ik word beschoten door iemand.
Oh, maar ik ben nu ook geraakt door een raket. Ik heb het idee dat Joe mij geraakt heeft. Die blijft een beetje als een bange scheiter erachter aan zitten.
Je bent er druk met praten. Je moet sturen, Kees. Je moet sturen. Hoppakee, dwars. Oh, en dat is dwars natuurlijk. Nou, daar komt Kees weer. Hier is het voorwerp. Nou, ik ga nu even focussen op het rijden. Oh, dwars.
Dat is
wel leuk. Dit is wel leuk. Even, hoppakee.
Ja, mensen, ik heb... Ja,
even, hey. Ja hoor. Oh, die ging bijna heel zoek. Lukt het, Kees? Lukt het?
Oh, dit gaat niet goed. We gaan vol door de bocht. Oh!
Kijk, dat was volledig jouw schuld, Kees.
Eindelijk ben ik er langs. Kijk, dat is prettig. Zie maar weer. Die man heeft dan wel een gamepodcast om als het om echt karten gaat. Dan win ik hem gewoon keihard.
We have a winner.
Please return to pit lane slowly and remain seated.
Kijk eens, Joe, wat ben jij een tragerd. 34 ja. seconden.
Nou, jij was niet heel veel sneller.
Nou, ik ben meer dan een seconde sneller. In de Formule 1 is dat een rondje.
Ik heb wel vaker de boostknop gevonden dan jij.
En toch zie ik die tijd. En dan kan ik alleen maar huilen.
Goed, dus.
Dus echt het samen spelen zat hij niet in. Het was een competitie.
Ik wilde wel even nog bijvermeld hebben wie het eerste rondje gewonnen had.
Wie was dat, Remy Gieling?
Ja, toch eindelijk ondergetekend een keer.
Ik wou zeggen. Nee, heel goed. Nee, maar ik vind het leuk, want dit werkt dus met een soort lokaal netwerk met allemaal zendertjes. En zo meten ze dus waar jij rijdt en op wie jij gaat schieten.
Ja, dat is gaaf. Het coole is, ze hebben dus helemaal in dat proprietary ontwikkeld. Helemaal in-house hebben ze dit gemaakt. Ja. Zelfs die cards hebben ze zelf ontwikkeld.
Ja, en, echt heel knap.
Ja, het feit dus dat ze dat batterijsysteem hebben waarbij je een uur in zo'n kart kan rijden en in 50 minuten is die batterij weer opgeladen. Dus dat ze continu kunt doorgaan.
Ja, ze hebben daar een hele kast vol batterijen staan. Dus dat is heel slim. Ze kunnen gewoon blijven doorwisselen.
En dat gaat gewoon automatisch, wordt dat gewisseld?
Nee, je moet zelf handmatig doen. Maar ze hebben het wel, ze hebben de infrastructuur in de basis daar wel liggen. Ze zeggen ook wel, we verbeteren nog een hoop. Bijvoorbeeld, het stuur heeft nu nog een heel klein schermpje waarop je dan die voorwerpen ziet. En willen ze een veel grotere interface maken. Ja, en dat is wel tof dat ze mee bezig zijn, het doorontwikkelen. En dus ook echt de eerste zijn die dit zo doen. Dat idee van zo'n racespelletje in real life vind ik echt heel leuk.
Mooi. Ja. Nou, ze zeggen ook de normale karts, die volledige normale karts die elektrisch zijn, die hebben dus best wel veel oplaadtijd nodig. Waardoor je hebt er altijd twee nodig, anders kan je niet continu doorrijden. En ja. bij hun is het dus voordat je echt, je hoeft alleen maar de batterijtje te wissen. Bijna hotswapping is het.
Ja, dat is mooi. Ja. Want
dat was ooit het idee bij elektrische auto's, maar dat is niet helemaal geworden.
Ik had de associatie, ik was in een distributiecentrum van PostNL. En dan ging dus zo'n karretje, gaat dus als je accu bijna leeg is, zelf naar een accu wisselpunt.
Ja, ja.
En dan wordt die automatisch weggehaald, een nieuw accu erin en dan kan die weer door. Dus gewoon 24/7 kan dat doorgaan.
Mooi.
Hoeven geen mensen bij, is leuk.
Mooi. Mannen, we moeten het hebben over het metaverse. Metaverse. Uitspraken site, heb je nog steeds moeite met het concept, Ben?
Nee, nou, ik heb moeite met de hele hype, maar Matthew Ball heeft ook weer zo opgeschreven. Hij is natuurlijk al lang bezig. Dat, en zo realistisch ook. Dat we helemaal aan het begin staan. Waardoor ik heel erg blij van. Ik ben blijer geworden na het lezen van het boek deze week.
Het boek The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything. Van inderdaad durfinvesteerder Matthew Ball. De man die anderhalf jaar geleden, eigenlijk de afgelopen jaren, al een paper over het metaverse schreef. En daar eigenlijk door in de loop van 2021 al die techbedrijven, Meta, Microsoft en ook een heleboel andere kleine partijen zijn, daar gaan we ook opspringen. En dan moet dat boek dat verder gaan verduidelijken. Ja. Dat is een beetje de intentie volgens mij geweest.
Nou, het is heel erg. Hij heeft heel erg de basis wat je allemaal nodig hebt. Weet je, wat voor computing power je nodig hebt, welke netwerk. Dus hij geeft heel veel aan wat nodig is. En wat ik ook leuk vind, hij geeft ook aan wat er allemaal al gewoon is. Weet je, Fortnite.
Hij maakt het heel concreet, hè?
Hij maakt het heel concreet. Maar toch zijn definitie. En in zijn definitie zit heel erg ook het 3D-aspect.
Ja.
Ik mag de definitie een beetje vertellen.
Ja, tuurlijk.
Mensen. Kijk, hij zegt: een massively skilled and interoperable network of real-time rendered 3D virtual worlds that can be experienced synchroon, persistent and effectively unlimited number of users. En dan gaat hij nog even door. Maar ik wil even een paar elementen eruit halen.
Mm-hmm.
3D virtual worlds. Het is interoperabel, massively scaled. Op het moment speel je continu. En dan ga je gelijk al denken, continu met zoveel mensen, massively speel. Jeetje, wat voor power aan computer en een power aan netwerk heb je nodig, denk ik dan gelijk. En dat legt hij helemaal uit.
Daar wil ik zo even op ingaan, want ik wil het eerst nog even over Matthew Ball zelf hebben.
Ja.
Remy.
Ja, ik heb er een klein beetje moeite mee. Ik kijk ontzettend uit naar dit boek. Hij werd al lang aangekondigd. En er wordt eigenlijk ook best wel goed inhoudelijk ontvangen.
Ja, is vanaf deze week verkrijgbaar.
Deze week verkrijgbaar. Met een hele leuke, mooie, fancy cover met allemaal kleurtjes erop. Ziet er heel leuk uit. Kijk, die man zelf, die heeft wel een behoorlijk eigen belang bij deze technologie op te hemelen.
Ja.
Hij heeft onder meer een ETF, de Meta.
Het beursmandje met verschillende aandelen.
Ja, precies. Als je dat natuurlijk hebt, dan heb je toch ook al een soort van belang. En dan begint bij mij toch altijd een beetje te kriebelen. Ja, maar dan ben je dus niet helemaal in staat, denk ik, om een totaal onafhankelijk beeld hiervan te schetsen. Het is een beetje zoals Jensen Huang van Nvidia, wat natuurlijk een hele coole CEO is. Die zegt, ja, de economie van de metaverse gaat groter zijn dan die van de reële economie. Dat ik, ja.
Ja, maar dat ja, zijn al Zuckerberg en Satya Nadella zeggen ook allemaal hoe fantastisch het is.
Het is allemaal belang. Het is allemaal belang. Ja, dat snappen
dus
we.
Dat moet je wel even als context moeite nemen. Met die dubbele pet van Bol.
Nee, want ik probeer echt naar de inhoud te kijken. En ik wil één waarom ik Matthew Bol, toen had hij bij mij gelijk. Alles. Kijk, ieder groot techbedrijf, die hebben altijd een vliegwiel. En ik begin even met Disney. Dat is al in de jaren 30 is dat gemaakt. Dan had Walt zelf, die had in het midden die creative talent. En die creative talent die maakt voor tv en voor muziek. En die maken publicaties en merchandise. Maar de creative talent is de kern van het bedrijf. Nou, een hele bekende, weet je, flywheel is van Amazon. Je maakt dus alles wat je verdient, stop je gelijk in een betere customer experience. Er komen er meer mensen, kan je nog goedkoper. En ja, is een vliegwiel. Ja. En Matthew Bol heeft dus een vliegwiel van de Unreal Engine van Epic heeft hij gemaakt.
Ja, hij
dus
is nogal een Epic fanaat. Dat hij blijft heel. Epic hij speelt ook fanatiek Fortnite. Daar komt hij ook voor uit, zeg maar. Ja. Vind ik leuk. Maar ja, hij is heel erg on board met Epic en de topman Tim Sweeney. Daar neemt hij het heel vaak voor op, ook in het boek.
Dus, maar hij geeft dan wel, weet je, Unreal staat dan in het centrum en dan maak je inderdaad Fortnite. En Fortnite, daar kan je weer, weet je, dan heb je Epic Games Publishing en je hebt de Epic Games Store en de online store. Ja, maakt hij ook een vlieg.
En die engine natuurlijk, hè?
Ja. Dus ik vind het mooi als je dus, zeg maar, een theorie maakt om iets wat nog helemaal moet komen. Want jongens, dat was mijn vraag aan jullie. En dat beschrijft hij ook in het boek, de hele tijd van, weet je, de elektriciteit dat opkomt, de telefoon die opkomt. Waar zitten we volgens jullie in de metaverse? Zitten wij bij de mobiele telefonie in 1996 of zitten we in 2002?
We gaan nog veel verder terug, zou ik zeggen, maar dan niet met de parallel van het internet, maar het begin van de beschaving op aarde, laat ik zo zeggen. We zitten aan het eind van de prehistorie, zou ik zeggen. Snap je?
Nee.
Dat ga ik proberen concreet te maken. Bol haalt zeker in de eerste 50, 60, 70 pagina's van zijn boek heel veel voorbeelden uit de game-industrie aan. Vind ik heel interessant, vooral omdat hij Web3 en blockchain amper noemt. Ja. Komen we zo op. Hij zegt ook, ja, er zijn van allerlei games, die begonnen dit al in de jaren 80 te doen. Weet je wel, ook met text adventures. En toen kwam die Life Simulator. Mm-hmm. En toen kwam Second Life, World of Warcraft. En nu hebben we Fortnite en Roblox. Nou, dat is een beetje het tijdpad. Maar die zegt ook, een heleboel van die dingen die jij net opnoemde, Ben. Dus die persistent, weet je wel. Iedereen moet er in één keer in kunnen. Het moet interoperabel zijn. Dat is allemaal nog lang niet.
Nee.
Maar de basisprincipes vanuit die games, die virtuele werelden zijn, die zijn dus al een aantal tientallen jaren aan de gang. En die worden al steeds beter, steeds geloofwaardiger en steeds populairder.
Ja.
Dus dat is er al. Alleen het zijn nu nog allemaal losse stukken die aan elkaar verbonden moeten worden. En om dat te verbinden, hebben we nog heel veel dingen nodig.
Ja. Ik wil heel graag reageren. Mag dat, Remy?
Ja, kom maar.
Ja, kijk. Maar juist wat ik zo prettig vind aan de metaverse, kijk, het is een beeld van de toekomst. En als jij nu met wat wij nu weten, weet je, direct met 3 miljard mensen tegelijkertijd spelen over de hele wereld in een 3D-wereld, get real, kan niet. Het netwerk kan het niet aan, de computers kunnen het niet aan. Weet je, get real. Maar het is wel leuk wat daar uiteindelijk along the way allemaal gebeurt en wat er voorbij komt. Want Fortnite is ook along the way naar de metaverse. Sommigen zeggen dat is al een metaverse. En we hebben nu wel Fortnite op alle platformen kan je spelen met heel veel mensen. Dus
die cross-platform multiplayer die de afgelopen 5 jaar is opeens tot stand gekomen. Want tientallen jaren was het ondenkbaar dat mensen op Xbox en PlayStation samen met dezelfde game online zouden spelen. Gebeurt nu al 5 jaar normaal.
Precies.
Dat is qua interoperabiliteit al zo'n enorme stap geweest.
Ja, dus wat ik zo mooi vind, dat je dus een beeld van de toekomst dat way off is, maar je werkt er naartoe en along the way krijg je dus andere mogelijkheden. En ik wil het niet alleen over gaming hebben als
nee,
mag,
nee, graag
maar
niet.
Wat ook over werken.
Juist.
Weet je, ga jij werken in een virtuele wereld? Nou, er zijn nu bedrijven die dan in Alt Space VR kan je gewoon SDK downloaden en dan kan je je kantoor namaken. Hebben wij namelijk gedaan, dus dan weet ik dat.
Het is een digital twin van jouw kantoor.
Een digital twin van je kantoor. Hartstikke leuk. Wij hebben 2 keer gebruikt en daarna nooit meer. Je wordt misselijk. Je gaat dat niet doen. Dus en dan zeg je van, oké, stom enzovoorts. Maar en misschien wordt dit het niet, hè? Maar het is wel leuk om daarmee bezig te zijn.
Nou ja, wat met je balance. Want ik vind wel inderdaad, zeker in die eerste 1/3 van het boek, gaat het veel over de gaming-industrie. Ik denk dat een beperkt onderdeel zal zijn van de hele metaverse-ervaring. Zeker. Hij heeft het net ook over die...
conceptueel dat het overeenkomt.
Ja, nou zeker. Ik denk dat die digital twins heel goed te zijn. Het voorbeeld dat mij daarin heel erg aansprak was het kantoor van Nvidia dan toevallig ook weer. Die inderdaad hun fysieke kantoor ook helemaal echt ongeveer millimeter voor millimeter hebben nagemaakt in een 3D-omgeving. En daarmee dus echt precies konden zien, oké, wat is het effect op het werken voor onze medewerkers als we deze materiaalkeuze voor de vloer gebruiken? Wat doet het voor de akoestiek? Wat doet het voor het lichtinval als we hier
maar
een raam plaatsen? Moet je het allemaal kunnen simuleren. Maar daarvoor zijn dus inderdaad die game engines van bijvoorbeeld Unreal zo ongelooflijk goed tegenwoordig. Ja. En Unity. Dat eigenlijk voor iedereen gemeengoed is geworden. Ja. Hij zegt wel, het is niet dat je daar echt als persoon heel veel aan hebt. Je hebt het inderdaad een keer gemaakt. En het is niet dat je daar als werk, als professional elke dag naar gaat kijken.
Nee.
Dus het heeft nog wat dat betreft nog beperkte invloed op je echt dagelijks werkbestaan.
Nou, en daar wil ik het ook over hebben. Het is heel erg... Wat mij opvalt, kijk, het is in jouw hele journey, Joe, en ik denk dat jij daar een aardige mening over hebt. Kijk, als jij gamet, moet je altijd, weet je, zit je apart in een andere omgeving. Waarom is de mobiele telefoon zo populair en gebruik je hem 5, 6, 7 uur per dag? Het is een verlengde van wat ik doe. Dus ik gebruik maps op mijn telefoon, een verlengde van wat ik doe. Ja, ik gebruik mijn mail, verlengde van wat ik doe. En je moet oppassen met de metaverse, weet je, dat het een extra tijd kost, waardoor het nooit echt groot zal worden. Want dan moet je je sporten laten schieten. Of je gaat sporten. Of je gaat sporten in de metaverse.
Juist.
Dus je moet steeds meer in de metaverse dingen doen die je in je normale dagelijks leven doet. En dan is de vraag, wat dan allemaal?
Dit is dus ook waarom het bedrijf van Peloton zo'n concreet goed voorbeeld is.
Graag voorbeeld. Top.
Weet je wel, gewoon dat fietsen op je home trainer met eigenlijk ook, daar komt er toch weer virtuele wereld, een game eromheen gebouwd, gamification, en je bent fysiek aan het bewegen, maar je ziet het ondertussen gebeuren in een virtuele wereld, waarin jij je digitale identiteit verder aankleedt doordat jij sportief bezig bent. Dat is maar één voorbeeld, maar daar komen er veel meer van.
Ja, maar daar wil ik even, dat voorbeeld wil ik aanhaken, want het gaat dus werken als fietsen in, op je Peloton. In de metaverse leuker, aantrekkelijker, uitdagender, prettiger is dan in de Peloton als jij die fiets achter in een achterkamertje hebt staan. Maar dan heb je wel een scherm voor je, maar dan is het minder leuk. Dus dan ga je Peloton in de metaverse fietsen. En dan heb je dus toepassing waar mensen het gaan gebruiken. Ik wil even dat onderzoek aanhalen. Stond een week geleden, ik vond het super grappig. In het FD hadden ze een experiment gedaan met virtual reality. Ja. Met Quest 2, heb je het gelezen?
Ja, dat mensen hebben een week geprobeerd echt fysiek, gewoon permanent een VR headset.
Er zijn meer klanten die dat de afgelopen tijd hebben geprobeerd.
En toen...
Ja.
Ook
daarvan zegt Bol, je virtual reality is mooi, maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat om die 3D-werelden. Het gaat om die connectie, die interoperabiliteit.
Ja, wat ik wel
hij
mooi
maakt
vond.
Het concreter en geloofwaardiger, vind ik.
Kijk, hoe ik de metaverse tot recent eigenlijk vaak zag, was tot inderdaad een soort... Tot dit boek. Ja, oké, dus dan moet ik hem meegeven. Hij heeft wel wat inzichten gegeven.
Notabene.
Hoe ik het een beetje zag, is inderdaad, je hebt een Roblox, hè, dat is een soort digitale 3D-wereld. Dat zie je ofwel op je schermpje of op je bril. Je hebt misschien een Minecraft, dat is ook zo'n 3D-wereld, of een Fortnite.
Zeker.
Het zijn allemaal losse platformen. Je moet overal eigen accounts hebben, je moet losse software installeren. Ik vond het allemaal vrij ingewikkeld klinken. Hè? Hoe moet ik daar komen? Hoe moet ik in Sandbox komen? Ook zo'n voorbeeld van een metaverse-esque ding. Maar wat hij zegt, is waar het naartoe gaat, is dat je eigenlijk binnen in de toekomst gaan we een webbrowser hebben. En misschien een paar webbrowsers, hè? Google Chrome of Internet Explorer of Firefox of Edge, hoe heet die dingen. En daarmee kan je dus gewoon gaan, weet je, zoals we nu gaan naar BNR.nl of NOS.nl of Facebook.com. Dat gaan we dus ook krijgen voor de metaverse, zegt hij. Dus je gaat gewoon één platform krijgen en dan kan je gewoon naartoe surfen. En dan ben je in de 3D-omgeving van Facebook. Nvidia. Van FD Media Groep.
Klopt, die zie ik ook zo voor me. Het punt is dat hij ook beschrijft, tenminste, en ik heb ook wat podcasts geluisterd, onder meer van The Verge, waarin hij ook uitgebreid vertelt hierover. De spelbrekers hier, onder meer Apple. Wat eigenlijk niet toestaat dat dit soort 3D-achtige situaties in een webbrowser, even conceptueel gezien, Apple heeft daar geen zin in. Die laat het op een iPhone niet toe.
Tegelijkertijd wordt nu gezegd, in ieder geval voor de aankondiging van de kwartaalcijfers, in ieder geval van hun komende, ook de presentatie van die iPhone 14 die eraan zit te komen. Mm-hmm. Dus de pro modellen, dus het allerduurste model, zal waarschijnlijk inderdaad bepaalde connectiviteit hebben die geschikt zal zijn voor mogelijk zo'n augmented reality bril waar ze mee bezig zijn.
Ze zijn wel daar lang over. Nee, maar goed, dan nog. We hebben die interoperabiliteit is heel belangrijk. We hebben daar nog standaarden voor nodig. We hebben het laatst over gehad. dat Metaverse Standards Forum, waar ook een Nederlandse partij bij zit. Hij benoemt ook heel veel de cloud. Het feit dat we rekenkracht niet allemaal lokaal moeten zoeken, maar cloud een hele belangrijke rol heeft om te zorgen dat elk apparaat 3D werelden kan genereren.
Ja, dat is natuurlijk wel voor Europa is het een treurige constatering eigenlijk.
Nou ja, ja, maar tegelijkertijd, dat is een discussie op zich overigens. Inderdaad, wij zijn niet zo goed in de cloud tot nu toe. Maar Ben, dat vereist veel betere internetinfrastructuur over de hele wereld. Als we alles cloud. En dat is dan misschien wel, dat zegt Bol ook, de grootste.
Ja, de grootste
drempel om die te nemen.
Krijg je,
niet eens die standaarden, maar de infrastructuur.
Nou, hij beschrijft bijvoorbeeld heel mooi als je met Fortnite een boom wegschiet. Hoe dat voor verschillende spelers die dat spelen op verschillende momenten die boom anders opnieuw wordt gerenderd, dat die boom weer dus verschijnt.
Ja.
En je krijgt natuurlijk nooit. Weet je, je kan wel zeggen, alles moet in de cloud. Maar weet je, als ik in één keer spring van Zuid-Afrika in één keer naar Amsterdam, en dat moet in één keer gerenderd worden, en al die data moet in één keer komen, dat ga je dus nooit redden. En dat triggerde mij ook in het boek. Weet je, er is al jarenlang een discussie. Gaat alle rekenkracht in die edge plaatsvinden? Dus gaat in je Tesla-auto, gaat al het rekenen in je auto?
Lokaal.
Of ga je alles sturen naar de cloud en de cloud rekent het?
Dat is een risico. Enorm, zeker met automotive, want dan moet je altijd gebruik kunnen maken van lokale capaciteit.
En dat hangt er dus vanaf bij de toepassing waar het handig is, waar je dat niet doet. Maar zoals we nu, wat ik zei van what way off is, want ik wil je de hele wereld in 3D in een simulatie draaien. Ja, dat is veel te zwaar, dat het ook nog goed eruit ziet, hè?
Ja.
Dus dat moeten we nog overwinnen.
Ja.
En kijk, nu zeg ik dat overwinnen we nooit, maar daardoor, om het te proberen, komen we wel weer op andere paden.
Mag ik nog een laatste negatieve overdenking geven?
Als laatste.
Over dat hele metaverse gedoe. Ik denk dat we moeten natuurlijk op gaan passen. Dat we het niet gaan gebruiken als een soort van cover-up om de problemen in de wereld een beetje te gaan maskeren.
We moeten er niet in wegvluchten.
Nou, maar dat ga je natuurlijk wel krijgen.
Ja, natuurlijk zijn partijen.
Het feit dat, weet je wel, dat mensen in grote steden op een soort minikamertje aan het verpieteren zijn. En dan geven ze maar een soort 3D-bril van oké, hier heb je in de metaverse kan je in één keer de superheld zijn.
Maar dat
zijn.
Is dat hele dystopische idee wat letterlijk in Ready Player One in die film te zien is. Ja. Van de echte wereld is helemaal niks meer. Dan wil je eigenlijk in je leven. Dus het enige waar je plezier hebt is in de Oasis als je bril opzet.
En dus Snow Crash, het boek waar het voor de eerste metaverse in genoemd werd.
Nee, maar goed. Oké, helder, risico, maar dan nog interessant in ieder geval om te lezen in zijn boek wat er nu allemaal met dat metaverse moet gaan gebeuren. Dit najaar overigens ook in Nederlands. Laten we hopen dat we hem zelf nog eens kunnen spreken, die Matthew Ball. Hey Ben, we hebben het dus veel betere internetinfrastructuur nodig voor dat metaverse. Maar hoe gaat het met providers hier? Daar moeten we het straks maar even over hebben.
Ja, dat gaan we doen, want dat heeft ook nog heel veel voet in de aarde, hoor.
Dat dacht ik al. En straks ook in BNR Camping Digitaal large-scale transformer models.
Mijn hobby.
Nee. Ja, dat heeft niks te maken met Autobots en Decepticons. Wat het wel is, hoor je zo.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom terug op BNR Camping Digitaal, de speciale zomerserie van BNR Digitaal, waarin ik elke week met Ben van den Burg.
Ja, hier is die dan.
En een andere gast praat over ontwikkelingen in de techwereld. Deze keer met Remy Gieling, oprichter van AI.nl.
Goed om er te zijn.
Heel goed. En daarmee spreken we straks over jouw expertise, kunstmatige intelligentie, want daar is weer een nieuwe doorbraak bereikt op het gebied van onder meer teksten genereren. Maar Ben, eerst de wereld van de telecom. Daar heb jij notabene een verleden in.
Ja, ik ben gek op telecom.
Wat vind jij daar zo leuk aan?
Nou, ik vind telecom interessant omdat uiteindelijk, als we allemaal online zijn en allemaal overal kunnen internetten, dan word ik heel blij van. Nou, dat is misschien wel aardig. Ik werkte in 2004 in Japan en iedereen keek de hele dag op zijn mobiel daar. Hè. Had je iMode en dat was echt mobiel internet, was daar penetratie 90% en in Nederland 10 of zo. En toen dacht ik, als we toch bereiken dat iedereen de hele dag op zijn mobiel zit, dan dat zou mooi zijn. Nou, en nu denk ik, wat heb ik gedaan met de
Be careful what you wish for.
Ja, precies. Maar ik vind het nog steeds interessant. En wat nu voor het speelt, ik las een artikel in Telecom Paper. En dan is het heel erg van, weet je, hoe zorg je dat die netwerken sneller worden? We krijgen 5G, dat is uitgesteld. En kabel, weet je, gaan we glasvezel aanleggen of niet? En dan blijkt dus dat Vodafone, Ziggo, die investeren dus volgens die analyse het minste in, nou, een nieuwe, zeg maar, kabel.
Glasvezel.
Ja, glasvezel, dat snel wordt. En dan denk ik van, is dat erg of niet? Kijk even, dus dat las ik, dan zitten ze op de... Hoe heet dat? Ja, hier. Dan zitten ze op de Doxis, heet dat dan. En dat is de Doxis 3.1. En dat heeft dan een download speed van maximaal... dat is 10 gigabyte per seconde. Denk ik, nou ja, dat is toch prima. Ja. En up 1 tot 2, denk ik, ja, is toch prima. Maar maximaal, dat bereik je niet thuis. Maar iedereen zegt natuurlijk, moet glasvezel. We moeten maximaal investeren in glasvezel. Want dat is de toekomst. We hadden het net over de metaverse.
Ja, natuurlijk. Nee, we willen die datasnelheden.
Ja, maar dat is dan de afweging van... Hey, kan je die investering doen? Je hebt ook nog aandeelhouders die je ook nog blij moeten houden. En een telecomsector is niet een industrie zoals de techsector... alleen maar naar de toekomst toe, toekomst toe. Het is heel veel cashflow.
Het is ook eigenlijk heel ouderwets en log.
Ja, maar dat gaat ook... in Nederland hebben we nog niet eens de eSIM, hè? Bij mijn provider.
Ja, het is nog steeds
reclame. Op die reclame in dit geval.
Het is nog steeds een fysiek dingetje wat je in je apparaat moet proppen, bedoel je. Ja.
Ja, maar ik kan nu wel op mijn iPhone kan ik nu niet bij KPM, een andere provider kan ik nu wel mijn eSIM kan ik afsluiten.
Ja, precies.
Maar nou goed,
maar niet bij allemaal dus. Wat je zegt providers is dat het echt een logge industrie is.
Ja, maar misschien is het wel aardig. Ik had dat plaatje heb ik mijn hele leven in mijn hoofd. Dat is uit 2012 en dan gaven ze de global revenue.
Ja.
En dan was mobile networks dat was bijna 1250 miljard, even zo. En daar hadden ze advertising 500 miljard. En mobile phones, de hardware 250. Dus een beetje mensen hadden het alleen maar over Apple en over Facebook. Dat is groot en beurswaardig.
Daar zit het geld.
En denken, ja, gewoon revenue. Een beetje mobiele netwerken. En we 1250 miljard. Veel meer dan al dat andere bij elkaar.
Het is dus gênant veel verschil ten opzichte van hoe het er in anderen omgaat.
Ja.
Maar het is zo saai.
Nee, wacht even.
Leuk. Zeg het ons, Ben. Waarom is het zo leuk?
Nou ja, het is zo leuk omdat namelijk de kern is van wat we doen. Want we willen online zijn. Het is je auto weg. Het is je water uit de kraan. En nu komen de onwijs interessante discussie. Het is de elektriciteit die het altijd moet doen. En nu de discussie. Je hebt dus, wat ik zei, 1250, 2012. Die groei is er nauwelijks. Want ja, weet je wel, je hebt... zoveel gebruikers in de wereld. De ARPU, average revenue per user, is 30, 35 in andere landen, 25 euro. Hoeveel hoger kan je dat maken? Nee, prijsdruk, concurrentie. Nou,
ja.
Dus dan wil je added value services.
Zoals Ziggo deed met Formule 1 uitzender jarenlang. En nu zijn ze de rechten kwijt en niemand wil nog Ziggo hebben.
Precies. En een heel klassiek voorbeeld is uit 2016, is echt geweldig. Dat AT&T, de grootste denk ik van de wereld uit Amerika, die koopt dan Warner Bros.
Want content.
Want content.
Juist. En toegevoegde waarde bieden.
Hun tijd ver vooruit.
Nou ja.
Ja, maar is dat zo?
Toen, hè, als je kijkt naar de streamingdiensten.
Ja, maar daarom vind ik het leuk om met je over... Ja, maar toen was Netflix droom. Maar het is interessant van, moet je dus... Vraag aan jou, als telecomprovider... moet je inderdaad houden bij het water uit de kraan... de elektriciteit naar de allerbeste in worden... beste service, dat mensen zeggen... Oh, KPN, die jij hebt, wat een heerlijke partij. Is veilig. Dus het is veilig, het doet het altijd, secure, perfect. Of moet je zeggen, ja, dan kan ik geen extra waarde maken. Ik moet ook een contentbedrijf worden. Wat vind jij?
Ja, het valt voor beide wat te zeggen. Dat is natuurlijk een heel slap antwoord. Ik denk eigenlijk, als je het heel sec bekijkt... het is gewoon achteraf een commodity. Ze proberen natuurlijk allemaal, we hadden het al eerder vandaag... over de purpose die sommige bedrijven allemaal nastreven. Dat ze hun eigen purpose proberen te maken. En daarmee zich te onderscheiden... Ik denk dat het heel erg lastig is.
Maar het hoorde toch niet meer dan lokkertjes te zijn? Zo van, ik neem deze dienst, want dan heb ik goed internet. Oh ja,
dat
dan krijg je dit bij.
Toch? Ja,
nee, maar
ook niet meer uit waar je dat doet.
Maar dan zit het in geld. Want ik ben dus ook een tijdje geleden overgestapt op een regionale provider. Dus een kleinere partij die toevallig waar ik woon. Jonas, met een Z op het einde. Die mij 1 gigabit up en down geeft. Voor ongeveer de helft van het geld wat de grote spelers, Vodafone, Ziggo en KPN doen. En dan krijg je er allemaal dingen bij die ik helemaal niet hoef.
Ja, maar weet je hoe dat spel gaat?
Nou.
Ze zorgen dat ze 100.000, 200.000 gebruikers hebben... en het wordt verkocht aan...
Ja, natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar goed, om aan te geven dat je dus als consument... als je een beetje nadenkt... gewoon hartstikke goed internet kan hebben voor gewoon normaal geld.
Andersom.
Al die dingen erbij die je niet nodig hebt.
Ja. Andersom zou je ook kunnen zeggen... waarom kopen die andere content providers niet gewoon een internet provider? Waarom zou je niet als Apple,
Google,
Microsoft...
Nou, Google wilde een netwerk kopen... Ja. Ja. Dat is jaren geleden waren ze dat van plan.
Ja.
Maar het is natuurlijk van, waar lig je kork? Weet je, waar ben je erg goed in als bedrijf? En waar ben je niet zo goed in? En ben je goed in content of niet? En ook dit speelt, dus dat is één. Weet je, ben je goed in een netwerkbeheer en service voor de klanten? Of ben je goed in hele mooie content maken? Maar er speelt nog iets mee. Mag ik je noemen?
Ja,
kom maar. Kijk, als jij namelijk een telecombedrijf bent of Apple, dan wil je van één gebruiker die je hebt zoveel mogelijk revenue hebben. Want je hebt die ene gebruiker en daar wil je...
Meer uitpersen. Ja, echt tot de laatste euro.
Maar ben je een contentbedrijf, maak je content, je hebt een content, dan wil je eigenlijk dat iedereen... Je wil jouw content maximaliseren. Dus je moet horizontaal, noemen ze dat. Zoveel mogelijk mensen.
Dat, en zo lang mogelijk.
En zo lang zoveel mogelijk. Minuten. En weet je, dat je in de library nog na 5 jaar nog steeds wordt bekeken. Dat verandert nu met exclusieve content bij een streaming service.
Ja.
Maar dat is de oorspronkelijke hoe een Warner Bros. Denkt.
Ja.
Weet je, is van, ja, ik moet horizontaal mijn content uitbreiden. En dat is natuurlijk een telecom operator. Of bijvoorbeeld een Apple veel minder gewend. Daarom is ook Apple zo interessant met Apple Plus. Van hoe gaan zij content maken? Het is een andere manier van denken. Ja,
wat ergens, daar wil ik op zeggen. Eigenlijk gaat het natuurlijk om, hè, van als je iets erbij gaat doen naast je core business. Dan moet je wel verdomd goed erin zijn.
Ja.
En je merkt ook, je kan wel iets inkopen, zoals de Formule 1, maar voor je het weet is het weer weg. Wordt het door iemand anders weggekocht. Dus het is heel moeilijk om hier mee te onderscheiden.
Ja, heel kort, Ben, hierover. Wat is nu voor de komende tijd de situatie in Nederland? We hebben KPN en Ziggo en al die kleinere spelers.
Ja.
Nou wat,
ja,
wat ik... gaat er nog iets gebeuren de komende tijd of staat het allemaal stil?
Want Vodafone Ziggo, die bereidt zich voor op een beursgang.
Mm-hmm.
Dus dan wordt, zeg maar, of zeg maar Liberty Global, wat de Ziggo part is, of Vodafone, dat gaat weg. Welke het wordt, dat weet je niet, maar ze bereiden zich voor op een voortgang. Dus er komt een consolidatie in Nederland. En je hebt ook KW Delta, die ook aan de weg timmeren in Zuidwest-Nederland.
Ja.
Dus dit houdt nog niet op. En ik hoop zo gauw 5G naar volgend jaar verplaatst.
Duurt.
En ik denk nog meer koppelverkoop. Ik denk dat ook misschien energieproviders ook mobiele dingen erbij gaan aanbieden. Of misschien de Albert Heijn die in één keer met KPN en Zegen.
Oh, dat wordt niet wel gebeurd. Internet van Albert Heijn, mooi. Nog even iets anders over dystopische toekomstbeelden gesproken, of niet. AI, want daar ben je ook hier natuurlijk voor, hè Remy? Het feit dat je tegenwoordig het logo van je nieuwe bedrijf kan laten genereren door AI. De laatste hoofdstukken van je boek zou jij ook al kunnen gaan doen. Als je het niet al aan het doen bent, moet ik zo. Huh?
Mm-hmm.
Of een foto-video maken.
Ik hoop het wel, ja.
Tal van mogelijkheden.
Ja.
Er zijn de laatste tijd weer wat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van GPT-3.
Ja, het gaat heel, heel hard. In het laatste, we hebben een tijdje geleden gezien dat de neurale netwerken in opkomst waren. Nou, die zijn inmiddels goed uitontwikkeld, waardoor we allemaal hele gave dingen mee kunnen ontwikkelen. Waaronder de Large Scale Transformer Models. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk computerprogramma's die het hele internet hebben afgestruind. En elke woord, elke zin, elke alinea die wij ooit hebben geschreven en hebben gepubliceerd, zijn afgegaan, hebben geïndexeerd en daaruit hebben leren schrijven zoals wij mensen dat doen.
Ja, ja.
Het zijn grote algoritmes, grote taalalgoritmes die kunnen voorspellen. Als ik aan dat ding vraag van schrijf de inleiding van een podcast die vandaag gaat over een boek over de metaverse, dan kunnen die modellen als een redacteur van BNR dat zou doen een introductie schrijven.
Nou, jij zou kunnen vasten.
Ja. En het grappige is, Joe, wij zaten dit weekend toevallig ook even ergens. Ik liet eventjes een voorbeeld aan jou zien. We hadden het over de teksten voor een bruiloftuitnodiging genereren. Nou, ik had even eentje geopend en inderdaad.
Ja, dit is eigenlijk...
Ik vond het heel knap. In een minuutje had hij een enorme brief over een mooie, zoals mensen het zouden schrijven.
Met niet eens alle input die er was. Hè? Sommige dingen, bijvoorbeeld plaatsnamen, had hij Amsterdam van gemaakt.
Ja, inderdaad, had hij gegokt.
Dat haalt hij dus gewoon ergens vandaan uit hoe hij getraind is.
Ja, maar dus wel inderdaad van waar is de bruiloft? Wanneer is de bruiloft? Wat moet ik aantrekken?
Ja.
Dus allemaal logische vragen begon hij antwoorden op te verzinnen.
Ja.
Zonder dat we daar iets hadden gevoed. Ik had alleen aan dat taalalgoritme gevraagd. Schrijf een uitnodiging voor een bruiloft van Joe en Denise.
Bril. Ja.
En dat komt eruit vliegen. Dus dit hier gebeurt heel veel in. En wat je ziet is dat een aantal voordelen met zich meebrengt en een aantal nadelen. Voordelen is inderdaad dat het ons mensen kan helpen creatiever te zijn. We kunnen, als we nu een artikel moeten schrijven, kunnen we ons laten helpen door computers om in ieder geval de outlines alvast te schrijven, zodat wij ons kunnen verdiepen over de inhoud, de inhoudelijke verdiepingsslag of de crosslinkjes die een algoritme niet zo snel zou maken. Het nadeel is, wat zie je ook nu gebeuren, is dat er bijvoorbeeld ook wordt ingezet om bijvoorbeeld fraude te plegen.
Ja.
Zo waarschuwt de FBI inmiddels dat er algoritmes worden ingezet om fake remote workers zich te laten aanbieden aan bedrijven.
Voor sollicitaties.
Dus dan die algoritmes die schrijven gewoon sollicitatiebrieven naar allemaal bedrijven.
Ik wil even,
mensen bestaan niet.
Ja. Ik wil even door op dat voorbeeld wat je net zei van schrijven van een boek. Want nu is dus de discussie ontstaan. Zijn schrijvers die daar gebruik van maken? Ook al is het met het idee van ja, maar alleen de AI voor de outline en ik ga het verder uitwerken. Ben je dan nog een echte schrijver?
Nou,
of niet?
Ja, ik vind van wel. Ja? Want namelijk, als je... Kijk, lang geleden... Ik heb Nederlands gestudeerd, dus dat vind ik leuk. Kijk, lang geleden... Weet
nog
je,
een achtergrond erbij.
Ja, nog achtergrond erbij. Gingen mensen... uit je hoofd ga je een verhaal verzinnen. Toen kwamen de bibliotheken en andere boeken. Ging je dingen opzoeken. En ja, toen kwam Google en dan kun je heel veel dingen opzoeken. En nu helpt... Dus het helpt. Het helpt. Dus het wordt steeds... verrijk je de taal en je verrijkt de verhalen. Of het de kwaliteit beter wordt, is een tweede...
Ja, maar goed, dat is mijn menselijke...
pluriformiteit krijgt daarin inderdaad.
Ja, want het hangt weer af hoe die AI getraind is natuurlijk. Nou, daar kan bias in terug.
Er is nog een andere interessante discussie gaande. Want die large-scale transformer models, die kunnen dus heel goed omgaan met tekst. Die kunnen dus teksten schrijven zoals wij mensen dat doen. Maar de techbedrijven zitten niet stil. Dus die hebben ook geleerd om die teksten te koppelen aan afbeeldingen. Dus die transformer models hebben ook geleerd dat als ik het woord appel zeg, dat hij snapt dat hij het plaatje appel erbij moet genereren. Een bekend voorbeeld daarvan is DALI 2, dat is van OpenAI. En die heeft dus inderdaad op een krankzinnige manier inderdaad geleerd om afbeeldingen te genereren. Nou, dan vraag je inderdaad van genereer een huis die eruit ziet als een peer, ik noem maar wat. En dan genereert hij dat voor je.
Een stripboek.
Precies, in de stijl van Gogh. Klopt. Maar wordt er gezegd, dat systeem is dus getraind op alle afbeeldingen die op het internet te vinden zijn. Getraind op menselijke creativiteit. En de mensen die dat ooit hebben bedacht, die krijgen daar helemaal geen waardering voor. Nee. Die krijgen daar geen royalties over.
Joe, jouw mening daarover?
Meer het feit dat Microsoft hier nu ook iets tegenover heeft gezet. Nua. En dat komt uit China, als ik het goed heb begrepen. Dus dat is dus DALL-E 2 heeft de afgelopen tijd aandacht. Nou, nu al is natuurlijk al een ontwikkeling. Dat hebben ze niet in een paar weken uit de grond gestampt.
Nee.
Maar zien we nu ook een soort raketrace op het gebied van visuele en textuele AI's?
Ja, enorm. Dus wat je ziet is, Microsoft is daar heel strategisch mee bezig. Door bijvoorbeeld ook, die hebben ook een miljard geïnvesteerd in OpenAI. Die dat GPT-3 systeem heeft gemaakt. En die heeft dat Nua. Google is hier ook heel druk mee. Het zogeheten Lambda systeem was recentelijk nog in het nieuws. Ja. Dat is speciaal een taalalgoritme voor...
Bewustzijn.
Precies. Het is een taalalgoritme voor chatbots specifiek. En daar dacht een Google-engineer dacht dat die chatbot zelf bewust was geworden.
Die man is in de tussentijd definitief ontslagen. FYI.
Ja, die had inderdaad proprietary...
Maar goed, er wordt momentum vergaard in deze hoek van de techwereld.
Ja, ik wil de gevolgen graag bespreken.
Ja.
Want waar gaan we heen? Nee, ik las dat verhaal, weet je, dat iemand schrijft voor de Kindle. En dan krijg je dus allemaal niches als, ik wist deze bestond, zeemeerminnen jong volwassenen fantasie, tijdreisromantiek, paranormale gezellige mysterie.
Ken je de term Harry Potter erotica?
Yes.
Nou, bij deze.
Nou, dus je hebt, dan krijg je al die niches. En dan zijn er dus schrijvers die dan voor die niches schrijven. En die hebben dan een target. Dus dan ben je een mechanical Turk, wat we kennen van Amazon, maar dan ben je dan op schrijfgebied. Dus wat ik altijd dacht van een schrijver, unieke brein, en die gaat dan iets schrijven en als mensen het niet lezen, prima. Dat verdwijnt allemaal. Dus je wordt een robot, een alleen maar productie. En toen dacht ik, komen we op een gegeven moment niet meer dat meer mensen schrijven dan mensen kunnen lezen. Want wij hadden deze week al moeite en we moesten Matthew Bull dat hele boek uitlezen en we moesten nog andere dingen lezen.
Maar die absolute content overflow is er natuurlijk al een tijdje.
Alleen maar nu nog heftiger.
Nee, nu wordt het nog meer, dat klopt.
En nog meer poep. Want ik zei van de kwaliteit moet beter worden. Maar het leuke is, de kwaliteit wordt helemaal niet beter.
Maar op een gegeven moment wordt het toch wel als AI het punt bereikt dat het weet hoe de kwaliteit beter moet. Ja. Dat wij zelf eigenlijk niet meer stappen.
In theorie wel. Kijk, het nadeel is hiervan ook alweer. Er komt heel veel handwerk bij kijken. Kijk, het lijkt altijd een soort van magie. Ja. Hè? Van we maken een large-scale transformer model.
Even poef,
het is er. Met de 175 miljard parameters, radertjes, waarin die kan draaien om elke keer het juiste woord te kiezen. Maar waar deze systemen op getraind worden, het internet, die staat natuurlijk ook vol met echt pure haat en nijd en waanzin.
Dat
zie je ook heel vaak. Dat inderdaad, er zijn dus heel veel mensen bij die grote bedrijven werkzaam om die nare woorden eruit te halen. Omdat die anders gewoon leert inderdaad om ontzettend racistisch te zijn.
Maar hoe? Extreem nare. Dus we krijgen de kwaliteit dus beter door de input beter te maken, beter annoteren. Dus daardoor lukt het.
En wat je daarin ziet, en dat wordt eigenlijk ook al grappig genoeg beschreven door heel veel wetenschappers, maar ook bijvoorbeeld Garry Kasparov, de schaker die ooit verloren had van Deep Blue. 1996 was het, hè?
Ja, zo'n tijdje geleden.
Ja, die was heel lang heel erg tegen de computers, boos. Hij is tegenwoordig extreme AI-fan. Hij heeft er ook boeken over geschreven. En hij zegt,
het licht gezien.
Want wij mensen, hoe we het meeste hieruit gaan halen, is als mensen en machines machine gaan samenwerken. Dus inderdaad, we moeten niet inderdaad hebben dat een AI een heel boek gaat schrijven. Dat daar krijg je echt geen goede content van. Daar krijg je echt geen goede producten van. Maar wel als je misschien de menselijke creativiteit met een soort van AI-efficiëntie combineert. Dan krijg je hele mooie werken. En dat gaat natuurlijk, dat geldt voor geschreven werken, maar misschien ook wel voor muzikale kunst, voor beeldende kunst, voor huizen, voor wetenschap. Mens en machine. Daar gaan we naartoe.
Nou, Ben.
Nou ja, mooi. Ik ben benieuwd en ik hoop dat ik er een steentje aan kan bijdragen. Dank u wel.
Oh, notabene. Nou, jij ook in ieder geval bedankt, Remy Gieling van AI.nl. Tot zover deze BNR Camping Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via BNR.nl, onze app en elk ander podcastplatform. Luister daar trouwens ook even de technoloog met Ben
Deze
over SpaceX en de plan om naar Mars te gaan. Ja. En jullie gast die daar geweest is, nou niet naar Mars, maar bij SpaceX. Ja. En die vertelt over Spacefluencers.
Thijs Roest, die is bij
Boca Chica Girl.
En zat in de Boca Chica Girl. Dat is een Spacefluencer. Zij loopt daar op de lanceerplatform de hele dag rond. Maak content als er één raketje naar buiten gaat. Dan gaan ze alle specificaties van die raket met ons communiceren.
Nou, Spacefluencer.
Spacefluencer bestaat.
Een hele nieuwe draai aan het fenomeen vliegtuigspotten zou horen. Dankjewel, Ben van den Burg. Een fijne zomer gewenst. En tot volgende week op BNR Camping Digitaal.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.